Welkom allemaal. Als iedereen plaats kan nemen, kunnen we beginnen met het vragenuur. Welkom bij het vragenuur van 15 november 2023. Er zijn 4 sets vragen aangeleverd, maar ik kijk eerst even naar achteren of er nog mededelingen zijn vanuit het college. Die zijn er niet. Dan gaan we naar de vragen. Als eerste de vragen van de SP-fractie over urgentie bij toewijzen van sociale huurwoningen. Het woord is aan de heer De Waard.
Dank, voorzitter. Ja, de SP-fractie las dat bericht bij de NOS dat meer dan de helft van de sociale huurwoningen met urgentie wordt toegekend. En ja, daarbij dachten wij, dat heeft wel wat politieke duiding, kan dat gebruiken. Dus vandaar de gestelde vragen.
Dank u wel. U heeft eerst nog 2 vragen. Eerst van de PVV en dan van D66 en ook nog van Partij voor het Noorden. We gaan ze bij langs.
Nou, ik heb meer een vraag aan de wethouder in aanleiding van de vraag van de SP.
Dat mag ook.
De SP die geeft een aantal mooie vragen. Wij willen graag ook weten wat het aandeel van de statushouders is hierin. In de verhoging van die wijkurgentie en urgentie. Dat is één vraag en... De andere vraag is me even ontschoten, sorry, voorzitter. Ja.
Dan gaan we naar mevrouw Martinez Dubiani.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook naar aanleiding van de vragen van de SP ook vragen aan het college. Kan het college vertellen hoe de 51% verdeeld is tussen de verschillende doelgroepen als het gaat over urgentie voor woningen?
Mevrouw Bernabella.
Dank u, voorzitter. Ik had ook nog een vraag. Aan de SP. En welke oplossing denkt de SP voor mensen zonder urgentie om aan huurwoningen te helpen?
De heer De Waard.
Nou, een heel simpel antwoord is meer sociale huurwoningen. Want ja, wij erkennen ook dat het goed is dat we die urgentie hebben en dat sommige mensen in moeilijkere situaties zitten dan anderen. Maar dat neemt inderdaad niet weg dat er ook nog heel veel mensen zijn die daar niet binnenvallen. Maar goed, ja, uiteindelijk komt het neer op dat er te weinig woningen zijn. Als ik nu toch aan het woord ben, de andere 2 vragen aan het college vond ik enigszins technisch van aard. Maar daar moet u mee doen wat u wil.
De PVV-fractie heeft toch nog weer een vraag en dan gaan we daarna naar de wethouder.
Ja, dank u wel. Het artikel schrijft dat er een gemiddelde wachttijd is van 5 jaar. Eerder heeft het college gezegd dat er een gemiddelde wachttijd van 3 jaar is. Ja, kan het college dat verklaren, dat verschil? Of heeft het NOS-artikel ongelijk hierin?
Dank. Dan gaan we nu voor beantwoording naar het college.
Dank, voorzitter. Ja, de SP-fractie zei het al, een flink aantal technische vragen die ik niet allemaal nu kan en zal beantwoorden. Zoals net de laatste vraag van de PVV. Wat ik wel kan aangeven is dat het artikel van de NOS onjuist is en dat die ook maandagavond, nadat wij dat hebben gelezen, ook is aangepast. Dus het percentage woonurgenten in Groningen is niet 51%, maar 25%. Dat kunt u ook inmiddels teruglezen in het aangepaste artikel. Storm in een glas water, denk ik dan. Alhoewel je meta natuurlijk wel kan zeggen van ja, wat is het bijzonder dat we 25% van onze woningen moeten toewijzen via woonurgentie. Dat is zo. De oplossing is inderdaad ook gewoon dat we veel meer gaan bouwen. En tegelijkertijd weten we inderdaad, omdat we gewoon grootschalig wijkvernieuwing toepassen, dat er ook gewoon veel mensen met urgentie zijn. Het grootste deel van de mensen met een urgentieverklaring komt gewoon ook uit de wijkvernieuwing. De PVV vraagt altijd als we dit gesprek voeren naar het aandeel statushouders. En het antwoord daarop is voor de derde keer, geloof ik, dit jaar dat 7-8% is. En dat het probleem dus niet bij statushouders zit, maar bij 10 jaar beleid van de Rijksoverheid, waarin het bouwen gewoon heel moeilijk is gemaakt. Als we meer bouwen, is er ook geen probleem. En dat is niet aan statushouders toe te schrijven. Dan heb ik denk ik de vragen wel beantwoord. In de technische vraag over hoe die 25% er precies uitziet, zoals D66 die stelde. En of het nou 3 of 5 jaar is, ik denk dat we die gewoon even op een andere manier, op een ander moment moeten beantwoorden.
Dan kijk ik even naar de indienende fractie of hij gerustgesteld is. Nee, de heer De Waard.
Ja, nog één verduidelijkende vraag. Dus voor een groot deel komt het door de wijkvernieuwing, sloopnieuwbouw. Neem ik aan, dus voor een deel is het iets tijdelijks wat opgelost wordt als de sloopnieuwbouw is afgerond, dus als de nieuwbouw er ook is.
De wethouder.
Ja, wat is tijdelijk, hè? Dat is altijd niet zo permanent als tijdelijk, zeggen ze wel eens. Nee, de wijkvernieuwing is voorlopig nog niet klaar. Dus in die zin denk ik niet dat dit zomaar zal veranderen. En we zien ook dat de druk op de woningmarkt gewoon structureel groot is. Waar ik zelf heel erg de aandacht op richt, is dat wij de woningbouwproductie vanaf 25, 26 gewoon echt een flinke slinger kunnen geven. En er zijn de planlogische procedures voor de grote woningbouwlocaties zoals Meerstad en Suiker en stadshavens afgerond. En dan kunnen we daar echt flinke aantallen bouwen. En ik hoop dat we dan echt verandering in de cijfers zullen zien qua hoeveel woningen we kunnen bouwen. En hopelijk ook het aandeel urgentieverklaring naar beneden kan.
Dank. Dan is de vraag van de SP beantwoord. De PVV heeft nog wel een verduidelijkende vraag.
Het college geeft voor de derde keer al netjes aan dat 8% is de statushouders. Dat ze urgentie krijgen. Dat betekent dan toch van die 25% dat bijna de helft, tegen 40% urgentieverklaring dus naar statushouders gaat.
De wethouder.
Ik weet niet of ik op dit hoofdrekensommetje van de PVV moet reageren.
Waarom zou dat niet?
Het is inderdaad een vrij technische vraag. Ik weet niet.
De vraag is wat het aandeel is van het in de urgentieverklaring, voorzitter. En dat is gewoon de concrete vraag. En de 8% is dan waarvan? Is 8% van die 100%?
Je kunt ook even een wethouder en een ambtenaar bellen.
Vraag via de voorzitter. Ik weet niet of de wethouder nog behoefte voelt om te antwoorden.
Van het aandeel urgentieverklaring is in totaal 8% voor statushouders op dit moment. En dat is niet een streefgetal zoals ik eerder heb uitgelegd, maar dat is gewoon afhankelijk van hoeveel aanvragen er zijn en hoeveel het ons lukt om toe te wijzen. Dus dat is een getal wat ook een beetje varieert in de tijd. Het ene moment in het jaar meer is dan het andere moment. En globaal gezien is dat de afgelopen jaren rond de 7-8% geweest van het totaal aantal mensen met urgentie. En dat cijfer zal misschien weer gaan dalen als de instroom daalt. Dat zijn dingen die wij als gemeente niet in de vingers hebben. Wat ik wel weet is dat wij de plicht hebben om ook deze mensen te huisvesten. En daar werken we hard voor om dat voor elkaar te krijgen.
Goed, dan zijn deze vragen afgehandeld. Dan gaan we naar de tweede set vragen. En dat zijn vragen van de CDA-fractie over de pro-Palestina-bijeenkomst in de jeugdsynagoge. En dan geef ik het woord aan de heer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de oorlog in het Midden-Oosten is complex en elke dode die daar valt is natuurlijk één te veel. Het is juist hierin heel erg van belang om te zorgen voor verbinding en niet voor polarisatie. En als we dan kijken naar wat er afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden in de jeugdsynagoge, een pro-Palestina bijeenkomst, dan vindt mijn fractie dat eigenlijk onacceptabel. Het vinden van de goede woorden is hier voor lastig, maar het heeft bij onze fractie voor ongelooflijk veel verbazing en onbegrip gezorgd. Deze signalen krijgen horen we ook vanuit de Joodse gemeenschap. En natuurlijk staat het iedereen vrij om een pro-Palestina bijeenkomst of een pro-Israël bijeenkomst te organiseren in Groningen. Maar om juist te kiezen voor een bijeenkomst in de jeugdsynagoge pro-Palestina vinden wij pure provocatie eigenlijk en onacceptabel. De jeugdsynagoge was natuurlijk gekraakt. Nu is het weer in handen van de gemeente. En dat maakt het misschien nog wel extra wrang dat het ook gaat nu om een gemeentelijk gebouw waar dit in plaatsvond. En mijn vraag is eigenlijk dus ook aan het college om hierop op te reageren. En dat.
Dank. Als er geen verdere aanvullingen zijn, er wel. We gaan eerst naar mevrouw Martinez Dubiani.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de woorden die de heer De Haan van het CDA zo net zei. Dat het echt vreselijk is wat er momenteel gebeurt in het Midden-Oosten. En wat zich daar afspeelt. En ook wij vinden dit een beetje misschien een misplaatste bijeenkomst. Maar we hadden wel even vervolgen vragen voor het college. Aansluitend op de vragen van het CDA. We vragen ons af of het college vooraf al op de hoogte was dat een dergelijke bijeenkomst zou plaatsvinden. En aansluitend op vraag 4 van het CDA vragen we ons af hoe de raad en ook de Joodse gemeenschap meegenomen wordt met de plannen van de gemeente over de toekomst van de jeugdsynagoge.
Dank voor de aanvulling. Dan gaan we ook nog naar de heer Ram van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons volledig aansluiten bij de woorden van het CDA, voorzitter.
Goed, dan gaan we voor beantwoording naar het college.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat het goed is om op voorhand vanuit het college ook aan te geven dat wij het ook wel een hele bijzondere bijeenkomst vonden op een bijzondere plek. Om daar iets meer duiding aan te geven. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de Joodse gemeenschap zich aangetast voelt in haar veiligheidsgevoelens. En dat we het organiseren van een bijeenkomst in een van deze twee historische Joodse panden die deze stad kent. Dat voelt als een provocatie en een conflict. Dat kunnen wij ons heel erg goed voorstellen. Wij waren op de hoogte van deze bijeenkomst en hebben ook geprobeerd door gesprekken samen met politie de organisatie op een andere gedachte te brengen. Maar dat is niet gelukt. In onze wettelijke mogelijkheden om dat te organiseren zijn zeer beperkt. Dus dat is ook niet gelukt. Maar wij wisten het en hebben geprobeerd het te voorkomen. Dat heeft helaas niet mogen baten. Dan eventjes naar de technische beantwoording van de feitelijke vragen. U vraagt van waarom kan dat nou in een gemeentelijk gebouw plaatsvinden? Het gebouw is inderdaad weer van de gemeente. De ontwikkelende partij heeft het teruggeleverd aan de gemeente omdat we er niet uitkwamen ten aanzien van de bouwplannen. En tegelijkertijd is het ook zo dat het pand gekraakt was. En bij het uitblijven van hele concrete plannen heeft de rechter gezegd, ik kan de kraker zich op dit moment niet uitzetten. Daarvoor moeten de plannen eerst concreter worden. Dat betekent ook dat de krakers, zoals we het nu bekijken, daar behoorlijk tijd nog kunnen zitten. Want wij moeten eerst weer tot concrete plannen komen. Even kijken, ik denk dat ik vraag 2 zojuist wel beantwoord heb. U vraagt bij vraag 3, stelt de vraag bij vraag 3 is, klopt het dat de Joodse bezoekers zijn geweigerd en bedreigd? Welke acties worden daarop ondernomen? Nou, gemeente en politie hebben hier samen in opgetrokken. We hebben de bijeenkomst ook ter plekke gemonitord om verstoring van openbare orde te voorkomen. Daar is wel waargenomen dat enkele personen de toegang is geweigerd. Ons is niet helemaal duidelijk wie dat waren en waarom dat was. Er is ons geen melding gemaakt van bedreigingen. Alleen dus de weiging tot toegang tot de voormalige synagoge of voormalige shul. Wij gaan ons wel inzetten om, waar dat kan, de initiatiefnemers van de bijeenkomsten en de demonstraties, om die verbindende gesprekken te laten voeren. Om juist te voorkomen dat we te veel in stellingnames komen in dit conflict. En u kunt er ook op rekenen dat als het nodig is dat wij maatregelen nemen om iedereen zijn veiligheid te garanderen. U zegt ook nog even tot slot van wat gaat er nou gebeuren met die gekraakte jeugdsynagoge. Nu het pand aan ons is teruggeleverd, gaan wij kijken eigenlijk even weer opnieuw wat we met deze plek willen. Je zou het als gemeente opnieuw weer in de markt kunnen zetten met hetzelfde plan als waarvoor het eerder, zoals het eerder ontwikkeld is. En wat we nu gaan doen is even kijken of dat slim is of dat er nog een aantal andere scenario's denkbaar zijn. Het lijkt mij heel goed dat die scenario's eerst aan het college worden voorgelegd. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat we die aan de raad zullen voorleggen. En ook aan de Joodse gemeenschap en de omgeving van de Volkingendwarsstraat. Zodat iedereen daar even weer bij betrokken is. Ik heb nu gewoon, het college heeft wel even een paar weken de tijd nodig om een aantal scenario's weer op een rij te zetten. En daar een soort van besluitvormingsproces voor te organiseren. U weet dat de oorsprong van de plannen was om weer andere vormen van wonen aan de binnenstad toe te voegen. En de vraag is even van, willen we dat idee overeind houden? Of zou je bijvoorbeeld ook weer een meer openbaar karakter voor de Sjoel in de toekomst kunnen zien? En zo zijn er nog een aantal varianten. En die willen we gewoon even weer goed naast elkaar zetten en afweegbaar maken.
Dank u wel. Ik kijk nog even richting de indienende en de overige fracties of er nog behoefte is aan aanvullingen, de VVD en daarna de Stadspartij.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording. Ik heb eigenlijk nog een tweetal vragen. U zegt, we zijn in gesprek geweest. Hè, en ik hoef natuurlijk de inhoud van het gesprek niet te horen. Maar heeft u ze daar ook een alternatieve locatie aangeboden? En mijn tweede vraag zou, wat mijn fractie betreft, ook zijn. Weet u ook of er nog meerdere demonstraties of bijeenkomsten van dit karakter op de planning staan? En vreest u dat het dan weer doorgaat? Of heeft u ook afgesproken dat er dan naar een alternatieve locatie uitgeweken kan worden?
Mevrouw Sloot van de Stadspartij.
Ja, en in aanvulling daarop, op het moment dat er dus, ik hoor enkele weken, laat ik hopen dat dat ook inderdaad zo is, dat er in ieder geval nieuwe aanzetten tot plannen zouden zijn, betekent dat ook dat je op dat moment de krakers eruit mag zetten van vanaf wanneer zou dat dan mogen en kunnen dit soort provocaties niet meer plaatsvinden?
Ja, en dan nog de heer De Haan en dan gaan we weer voor beantwoording naar het college.
Ja, voorzitter, ten eerste dank aan de goede beantwoording denk ik van de wethouder. Dus dank daarvoor. En aan de andere kant voelen de antwoorden ook wel wat machteloos. Omdat u ook aangeeft van, wat eigenlijk de VVD ook zegt. Als er in de toekomst weer plannen zijn om dit soort bijeenkomsten in de jeugd, dan kunnen wij eigenlijk niks. Heb ik dat goed begrepen?
Het college.
Dank u, voorzitter. Om even bij de laatste vraag te beginnen. Ik zou niet willen zeggen dat we niks kunnen. Kijk, de gemeente kan natuurlijk heel vaak binnen een wettelijk kader handelen. Maar heel vaak is dat niet nodig of zelfs niet eens wenselijk. En kun je gewoon op basis van gesprekken iets bereiken. Wij hebben nu kennis gemaakt met deze krakers. We hebben met hun heel indringend gesproken over of ze zich beseften wat ze aan het doen waren. En wat voor onrust dat zou kunnen veroorzaken. En hoe dit zou kunnen worden opgevat door de Joodse gemeenschap. Dat is gewoon wel een heel goed gesprek geweest. En tegelijkertijd hebben ze aangegeven het toch te willen doen. En op dat moment konden wij weinig doen vanuit handhaving perspectief. Dat gesprek is wel nu open. En ik denk ook dat op het moment dat zij weer zoiets zouden willen gaan organiseren, ik denk dat een goede en terechte suggestie van de VVD is. Dat we misschien kunnen kijken of ze een alternatieve plek kunnen aanbieden. Ik weet niet zeker of dat ook de inhoud van het gesprek vorige week geweest is, eerlijk gezegd. Het zou kunnen dat dat zo is. En anders is het misschien een hele mooie suggestie voor de toekomst. Feit blijft, om ook de laatste vraag te beantwoorden van de Stadspartij, dat je echt heel concreet moet zijn in je bouwplannen, wil de rechter zeggen, en nu moet je eruit. Dus alleen een voornemen tot of een globale richting voor een plan is echt niet voldoende. Ik ben natuurlijk niet de rechter, die zal het moeten beoordelen, maar de jurisprudentie kennende is het eigenlijk zo dat de aannemer al heel concreet moet kunnen aangeven wanneer die aan de slag gaat. Willen de krakers echt gedwongen worden om te vertrekken.
Dank. Dan gaan wij door naar de volgende set vragen. Dat zijn vragen van de fracties van D66 en Studenten en Stad over het snel afbouwen van dancefeesten in Martini Plaza. Die zijn gesteld door mevrouw Martinez Dubiani en de heer Swets. Wie kan ik daarvoor eerst het woord geven? Mevrouw Martinez Dubiani van D66.
Dank u wel, voorzitter. Zoals we eigenlijk allemaal weten staat Groningen bekend om haar bruisende karakter, cultureel groot aanbod van cultuur, maar ook muziek en een leuke evenement in onze gemeente. En vorige week maakte het college kenbaar dat Martini Plaza de dancefeesten waar jaarlijks ongeveer 50.000 bezoekers op afkomen of zelfs meer zou moeten afbouwen. De fracties van D66 en Studenten Stad die zijn dus verraasd over deze snelle beslissing en vragen het college eigenlijk af, waar komt deze urgente reden vandaan? Dat is ons eigenlijk ook uit de memo niet naar voren gekomen. En de twee andere vragen gaan namelijk over de business case van Martini Plaza in het jaar 2025. Want er wordt geschat dat er een gat komt van 1 miljoen euro. Dus daar is de vraag van hoe gaan we dat tekort dekken? Want wij zijn ook aandeelhouder van Martini Plaza. En de laatste vraag die richt zich op het aanbod van dance events. Want het is ook een reëel aanbod die we hier hebben in de gemeente. Waar veel bezoekers op afkomen, jong en oud. En dreigen we dat niet te verliezen aan bijvoorbeeld de Randstad als we zo snel gaan afbouwen?
Dank u wel. U hebt daarover een vraag van mevrouw Bosma van de Partij voor de Dieren.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen dat de verontwaardiging van D66 ons wel verbaast. Want wij zijn juist heel tevreden dat dit college daad bij woord voegt als het gaat over geluidsoverlast. Het is wel ontzettend vervelend voor de bedrijfsvoering van Martini Plaza. Maar de reden dat deze maatregel genomen moet worden is omdat er te veel overlast is. En hoe komt dat? Omdat het vorige college miljoenen heeft geïnvesteerd in de drafbaan. En we daar nu aan vastzitten. En daarom verbaast het me ook zo. Eerst moest op nummer 1 komen dat er een drafbaan kwam, zag D66 geen beer op de weg. En vervolgens zijn ze verontwaardigd als dit college het moet oplossen. Ik begrijp die logica niet helemaal.
Een reactie van mevrouw Martinez Dubiani. Dan ga ik daarna naar de andere die aanstalt te maken om te spreken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Terechte vraag van de Partij voor de Dieren, als je het mij vraagt. Maar in de memo wordt zelf gezegd dat de overlast dat komt van Martini Plaza, dat eigenlijk best wel beperkt is vergeleken met overlast van andere evenementen die daar in de omgeving plaatsvinden. En we weten allemaal dat volgend jaar in 2024 dat er geen even grote evenementen zullen kunnen plaatsvinden. En daarnaast heb ik ook nog begrepen dat de omwonenden verbaasd zijn over dit besluit. Was onze vraag met name ook gericht op die business case van de gemeente. Want ik vraag me dan nu af, hoe wilt u dit tekort dekken als wij aandeelhouders zijn van Martini Plaza? Waar wilt u het vandaan halen?
Voor het antwoord gaan we zo naar het college, maar eerst nog even het rondje. Mevrouw Jacob Zets.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het verbaast me heel erg van de Partij voor de Dieren. Volgens mij staat in uw coalitieakkoord gewoon dat we met het evenemententerrein Stadspark verder gaan. Dus dat verhaal van vorige colleges en oude colleges, volgens mij hebben we het daar niet over. Uw plan is om de drafbaan tot een succes te maken. Niet een vorige college. Ja, ik zie dat u uw hand opsteekt, maar ik had nog een opmerking. Dus volgens mij is dat zoals politiek werkt, dat u daar gewoon u aan conformeert. En waarom stopt u dan? Waarom vindt u het dan goed om met datgene wat het minste overlast geeft te stoppen? En voor de rest ben ik ook inderdaad heel benieuwd hoe u dan ziet dat we het gat gaan dekken. Dat is de derde vraag aan u. En de vierde vraag, wat is uw ambitie? Wilt u een bruisende zesde stad van Nederland worden of wilt u een slaperige provinciestad worden?
Dat zijn een hoop vragen aan mevrouw Bosma. Mevrouw Bosma, het woord.
Ja, dankjewel. Ik denk niet dat we hier zitten om de hele bespreking van de evenementenvisie opnieuw te doen. Wat wij willen is een betere spreiding van evenementen over de stad om overlast tegen te gaan. We hebben hier geluisterd naar alle inwoners. De hele tribune zat vol. Alle inwoners die zeiden we hebben te veel overlast. Ik denk dat de relevantere vraag eerst hier is van wat willen D66 en de VVD doen om naar die inwoners te luisteren en iets aan de overlast te doen.
Is er nog iemand met een aanvulling voor deze set vragen? De heer Brandenbach van SP.
Ja, voorzitter, verbazing alom bij alle vorige sprekers. Ik heb twee concrete vragen aan D66 eigenlijk. Heeft D66 bij de bespreking van de evenementennota het rapport van de SP van 500 inwoners die we hebben gesproken gemist? Want dan had u een beetje de achtergrond gesnapt van waar mensen tegenaan lopen in deze wijk. En twee, vindt u het nou echt een halszaak van de gemeente om zich te bekommeren over dancefeesten? U wilt niks dat deze gemeente doet. U wil kerntaken uitvoeren. Het mag geen energiebedrijf oprichten. Maar het moet straks wel dancefeesten gaan organiseren. Is dat nou serieus de kerntaak van de gemeente volgens D66?
D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag of wij het rapport van de SP hebben gelezen. Ja, die heb ik zeker gelezen. En dat zijn inderdaad 500 inwoners die u heeft gesproken. Maar als u die naast de aantal inwoners die wij in deze bruisende gemeente hebben neerlegt, dan vraag ik me af, oké, nemen we dat ook even mee in deze discussie? En op de tweede vraag over dance events. Wij hebben een groot cultureel aanbod. En dit hoort erbij. En op het moment dat we zeggen, we gaan snel afbouwen. We hebben ook heel veel jonge inwoners hier in Groningen die hier gebruik van maken en ook vanuit de regio wordt er gebruik gemaakt van deze events. Dus ik vraag me af de SP, ik wacht eigenlijk op de beantwoording van het college en misschien dat we hierna nog even het debat voort kunnen zetten als er tijd voor is. Dus ik...
Er is zeker ook tijd voor debat. Ik sta nog één vraag van mevrouw Jacob Zets toe en dan gaan we inderdaad naar de beantwoording van het college. Oh, en nog van mevrouw Bernabella.
Dank u wel. Ik zou nog even vragen aan de SP willen stellen. Want het gaat er volgens mij toch niet om of het een primaire taak van de gemeente is. Want als ik u beluister, gaan we het überhaupt niet doen. Dus of nou Martini Plaza het doet of de gemeente. Want u zegt de overlast moet verminderd worden. Dan spreken we de partij aan die het minst overlast verzorgt. En het is wel bijzonder dat u het hebt over 500 inwoners. Ik herinner me een petitie van 3400 inwoners. Ik herinner me een petitie van 3200 inwoners. Maar dat even geheel. Ik zou wel graag antwoord willen hebben op mijn vorige vraag.
De heer Brandenburg van SP.
Voorzitter, Martini Plaza is de gemeente, dus daar zit geen onderscheid tussen. En twee, wij hebben wat betreft de dancemarkt best vertrouwen in dat de markt dit op kan lossen en dat de gemeente dat niet hoeft te doen. En drie, we kunnen met petities gaan smijten. Ik kan ook nog een diftarpetitie noemen. Ja, houd toch op zeg.
Goed, tenslotte nog mevrouw Bernabela.
Ja, de vraag is min of meer aan bod geweest, maar toch nog wat specifieker. Waren er echt heel veel klachten opeens van omwonenden over de dancefeesten in Martini Plaza?
Het college.
Ja, dank voorzitter. De eerste vraag van D66 is, wat is de urgente reden van het college om dancefeesten binnen Martini Plaza af te bouwen in 2024? Ik denk dat u alle weet, en dat is zojuist nog even gememoreerd, dat aan de westkant van de stad er gewoon heel veel geluidsdruk is. Het is niet zo dat wij beginnen met de partij die het minste overlast geeft, maar wij werken eraan om de totale geluidsdruk aan de westflank van de stad naar beneden te brengen. En het is zo dat Martini Plaza al enige tijd niet voldoet aan de geldende regelgeving, het activiteitenbesluit zoals dat formeel heet. Wij zijn daar ook al geruime tijd met Martini Plaza over in gesprek. En dat heeft geleid tot uiteindelijk deze oplossing, waarin we hebben gezegd, je voldoet niet op dit moment aan eigenlijk de geluidsisolatie die nodig is om dit soort feesten te organiseren. Dat betekent dat of het gebouw moet worden aangepast, of dat de programmering moet worden aangepast. Het gebouw zo snel aanpassen lukt niet, want zoals u weet werken wij aan een toekomstvisie voor Martini Plaza en de omgeving. Heeft dat ook een relatie met de strategische investeringsagenda? Dus de voor de hand liggende oplossing is om dan de programmering daarop aan te passen. Zoals gezegd zijn we daar al enige tijd met Martini Plaza over in gesprek en denken wij een haalbare kaart om dit gewoon in het jaar 2024 af te bouwen. Het is wel zo natuurlijk dat het kan leiden tot verlies, zowel financieel als in cultureel aanbod. Ik denk dat het verstandig is om daar twee dingen over te zeggen. Enerzijds is dat... denk ik misschien ook mogelijk om dit soort feesten op andere plekken te organiseren. Misschien is het ook mogelijk om dat in Martini Plaza op andere tijdstippen te organiseren. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. En ik denk dat we daar ook in het jaar 2024 nog de tijd voor hebben om dat te doen. Maar een van de oplossingen is natuurlijk voor de lange termijn om het aantal evenementenlocaties te verspreiden over de stad. En u heeft het ook nog even over dan dat financiële probleem. Het bedrag van 1 miljoen wordt genoemd. Dat bedrag van 1 miljoen is niet een verlies van 1 miljoen, maar dat is een totale omzet die geraamd wordt op 1 miljoen. En het verlies zou zich beperken tot 200.000 à 300.000 euro. Dat is op te lossen. Dat is ook op te lossen door de bijdrage die de gemeente doet aan Martini Plaza. En ze hebben voor komend jaar gewoon een sluitende begroting. Dus daar hoeft niet een heel groot probleem te zitten. Bovendien is het ook zo dat wij de directie van Martini Plaza kennen als een hele actieve en creatieve organisatie. Die heel veel manieren weet te verzinnen om toch evenementen te organiseren. Dus het is ook heel goed mogelijk dat de slots, de momenten waarop die dancefeesten georganiseerd zouden worden, er nu iets anders kan plaatsvinden. Dus misschien is het gat nog wel kleiner, straks ook dan nu begroot.
Dank. Dan kijk ik naar de indienende fracties voordat ik de overige fracties nog eens woord geef. De heer Swets.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik bedank ook de wethouder voor de beantwoording van deze vragen. En de wethouder gaf inderdaad ook terecht aan dat Martini Plaza niet aan de geluidsnorm voldoet en dat er daarom gekozen wordt om die dance events af te schalen. Naar onze mening gaat dat al best wel snel van ongeveer 12 dancefeesten per jaar naar 3 in 2024 en daarna naar 0. Ik vraag me af of dan ook de begroting van Martini Plaza nog steeds dekkend is bij 0. Maar waar ik vooral even benieuwd naar ben is... dat Martini Plaza aangeeft, wij willen heel graag isoleren, maar dat kan niet, mede omdat de gemeente de strategische investeringsagenda on hold heeft gezet, dus we doen even geen grote investeringen daarin. Dus het is eigenlijk buiten de schuld van Martini Plaza dat zij op dit moment niet aan die geluidsnormen kunnen voldoen. Daarnaast is de impact van Martini Plaza heel klein en toch zegt de gemeente Je mag het probleem niet oplossen. Dus komen wij met de oplossing en dan ga je het hele aanbod schrappen. Ziet de wethouder ook in dat dat een beetje een vreemde gang van zaken is en dat we hierdoor minder cultuuraanbod overhouden? En ten tweede geven ook verschillende organisatoren van dance events aan dat zij juist wel naar de Randstad waarschijnlijk zullen vertrekken, of in ieder geval buiten de gemeentegrenzen, omdat er simpelweg op dit moment geen andere geschikte locaties zijn voor het organiseren van dancefeesten dan Martini Plaza. En ja, natuurlijk het argument dat er gezocht wordt naar andere evenementlocaties, dat horen we al wat langer, maar daar is op dit moment ook nog geen zicht op. Dus vandaar ook nog de vraag, waarom moet dan toch die afschaling zo snel, terwijl er nog niet op korte termijn zicht is op nieuwe evenementlocaties?
Dank u wel. Mevrouw Jacob Zets had ook nog een vraag.
Dank u wel. Ik hoorde de wethouder zeggen over dat ze in gesprek kunnen gaan met tijdslots. Maar ik begreep van, en ik zou graag willen weten wat u daarmee bedoelt. Want ik begreep van Martini Plaza dat ze dat al bereid zijn toen ik ze vanmiddag sprak. En dat ze al willen gaan naar een eindtijd van bijvoorbeeld 1 uur 's avonds. Zou dat dan voor u een optie zijn om wel een vergunning te verlenen? Zoals ze dat ook in Maastricht en Rotterdam en andere steden waar we ons graag mee willen vergelijken. Als met betrekking tot cultureel aanbod aan kunnen spiegelen.
Dank. Dan gaan we voor beantwoording naar het college.
Ja, dank voorzitter. De relatie die Studentenstad legt tussen de strategische investeringsagenda en dit specifieke probleem zie ik niet zo. Het is niet zo dat dit een heel recent probleem is. Zoals u weet, zoals ik zojuist heb gezegd, zijn we al enige tijd met Martini Plaza hierover in gesprek. In de coronaperiode was het minder urgent, want toen zijn er gewoon veel minder feesten georganiseerd. Maar dat was ook wel het moment waarop we met elkaar in gesprek zijn gegaan over dit moet straks echt anders. Laat ik duidelijk zijn, dit is absoluut geen verrassing voor Martini Plaza. Helderder kan ik het niet zeggen. Zij weten al jaren dat dit een keer moet gaan gebeuren. Ze hebben er zelf niet voor gekozen om het af te bouwen. Dan kan de gemeente aandeelhouder zijn van een commerciële onderneming, zoals Martini Plaza is. En tegelijkertijd heb ik ook een andere pet op. En dat is de belangen van andere inwoners van deze stad ook vertegenwoordigen. En ook gewoon de wet toepassen en de activiteit toepassen. Activiteitenbesluit toepassen waar dat nodig is. Die verantwoordelijkheid heb ik en die vraagt u ook van mij als raad dat ik die inzet. En dat doe ik hier. Dat doen wij hier als college. Het is niet mogelijk om deze situatie langer te laten voortduren dan die nu al heeft gedaan. En daarom hebben wij in mijn ogen Martini Plaza een hele redelijke overgangsperiode voor opgelegd. Zij krijgen 1 jaar en 3 maanden de tijd om dit af te bouwen. En zij krijgen dus ook 1 jaar en 3 maanden de tijd om een alternatieve programmering hiervoor te ontwikkelen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het de directeur, meneer De Kok, en zijn directie gaat lukken om dat te doen. Ik maak mij wel zorgen over een afname van het aantal dancefeesten. Want ik vind ook wij vinden ook dat Groningen de 6e stad van Nederland en een bruisende stad moet zijn. En wij willen ook heel actief gaan meekijken hoe we dat toch eventueel op andere plekken kunnen gaan laten organiseren. U bent het wel met mij eens, denk ik als raad, dat de geluidsdruk op de totale westkant van de stad gewoon hoog is en dat het echt een uitdaging is om dat met elkaar te organiseren. En ik denk eigenlijk dat ik daarmee de vragen wel beantwoord heb, voorzitter.
Goed, ik sta nog even een korte reactie toe, maar ik wil niet dat we in de herhaling vallen. Dus let daar graag op, de heer Zwets.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan een hele korte vervolgvraag. Er wordt nu inderdaad aan Martini Plaza de mogelijkheid geboden om af te bouwen 3 volgend jaar 0 vanaf 2025. Nou hadden we net ook al eventjes benoemd, er zijn volgend jaar geen grote evenementen waardoor die geluidsdruk ook aan de westkant al een stuk minder zal zijn dan de afgelopen jaren. Is er dan nog ruimte bij het college om te zeggen, ook aangezien Martini Plaza nu al meer dan 3 evenementen ook al in de planning heeft staan, om die afschaling eigenlijk volgend jaar nog niet te doen, omdat er dus weinig evenementen zijn door de verbouwing van station en Ring Zuid. En dan in 2025 wel gewoon naar 0. Maar dan kunnen in ieder geval de programmering die nu nog in de pijpleiding zit, kan dan gewoon worden uitgevoerd.
Klinkt als een vraag waar we net het antwoord op hebben gekregen, het college.
Ja, dank u wel voor deze vraag nog een keer. Dat geeft me ook de gelegenheid om even op te merken dat we niet naar 0 gaan. Dus dat is geen juiste aanname. Wij stellen voor om 24 af te bouwen, om vanaf 25 structureel op 3 dergelijke evenementen per jaar te komen. Dus het gaat niet naar 0. Het is ook zo dat wethouder Wijnja en ik samen optreden namens u als aandeelhouder van Martini Plaza. En wij met zeer grote regelmaat ook een AVA-vergadering hebben, zoals dat heet, met de directie van Martini Plaza. En de vragen die u stelt zullen onderwerp van gesprek zijn in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.
Ik denk dat we zo genoeg kans hebben gekregen om vragen te stellen. Dus ik wil graag naar de volgende set vragen. Dat zijn vragen van de VVD-fractie over verlenging van parkeervergunningen. En we gaan naar de heer Havinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, waar we deze vraag ingediend hebben, ondanks dat deze brieven, waarschijnlijk zullen sommigen van jullie denken van worden al langer verstuurd. Maar we hebben sinds kort een aantal grote gebieden ingevoerd waar nu ook betaalparkeren is. Dus een hele hoop mensen in onze gemeente hebben nu voor het eerst deze brief ontvangen. En het valt natuurlijk nogal rauw op je dak als ten eerste betaalparkeren ingevoerd wordt. Waarvan je al denkt, is dit nodig? Zowel wij als fractie, maar ook heel veel van deze bewoners. En dan vervolgens ook nog een brief op de deurmat krijgt van en een beetje snel betalen graag en anders krijg je een dikke boete. Daarom zouden we het mooi vinden als dit net iets vriendelijker verwoord zou kunnen worden. En de tweede vraag spreekt ook redelijk voor zich. Daarnaast lag het systeem er sowieso tot gisteren uit. Ik weet niet of die inmiddels werkt, maar tot gisteren was het ook niet eens mogelijk om te betalen. Dus vandaar dat we deze vragen indienen.
Dank. De heer Leemhuis van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik krijg de indruk dat de VVD ook toegetreden is tot de woke-brigade die zich zorgen maakt over microagressies. Maar de simpele vraag is, is het niet goed dat de gemeente in duidelijke taal communiceert over wat je moet doen om wel of niet een vergunning te hebben en wat wel of niet de gevolgen zijn van het niet hebben daarvan? Dus dat is de vraag aan de VVD, dat is de ene vraag. En de tweede vraag is, De tweede vraag is nogal technisch, dus ik was benieuwd of de VVD ook de moeite heeft genomen om ambtelijk navraag te doen.
De heer Havinga, VVD.
U noemt microagressie. Kijk, er zit natuurlijk een verschil tussen duidelijk zijn en gewoon heel hard neerzetten. Oké, dit moeten we doen, anders krijg je direct een boete. Er zit natuurlijk wel een verschil in. En ik neem aan dat we als gemeente willen we ook vertrouwen uitstralen naar onze bewoners. En deze brief straalt dat niet uit. Je kunt ook iets leuker verwoorden, iets vriendelijker. En dat hekelen we gewoon. We krijgen gewoon veel dit signaal van, hey, ik moet nu al betaalparkeren. En dan krijg ik ook nog zo'n passief-agressieve brief in de bus. De tweede vraag, nee, hebben we niet antwoord nagevraagd. Maar het gaat er ons vooral om van, hey, worden dit soort systemen wel getest? En kan de wethouder erop toezien dat dit soort systemen ook gewoon getest worden? Zeker na het versturen van deze brieven.
De heer Leemhuis.
Nou, jammer dat de VVD niet eerst ambtelijk navraag doet voordat hij hier vragen stelt. Maar de vraag die ik wilde stellen is nou niet net de VVD, de partij die houdt van klare taal, van duidelijke communicatie. En is het nou juist passief-agressief als je niet helder communiceert naar je inwoners waarom je iets moet betalen en wat daar de gevolgen van zijn?
Ik hoorde niet per se een nieuwe vraag. Heeft u nog... Voelt u nog? Ik laat het in ieder geval aan de heer Havinga over of hij nog wil reageren. Voelt u nog behoefte?
Nou ja, misschien kort, maar je kunt duidelijke taal hebben en je kunt passief-agressief zijn. Volgens mij zijn dat twee verschillende dingen. En kan dit ook opgeschreven worden dat je duidelijk bent en wat vriendelijker?
Ik zag net nog een hand van de heer Swets. Is die vraag inmiddels beantwoord?
Nou, dat is eigenlijk een beetje een soortgelijke vraag als de heer Leemhuis had.
Laten we hem dan maar niet herhalen. Dan gaan we naar het college voor beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk de vraag van de VVD is, bent u van plan de tekst aan te passen? Dit is een aangepaste tekst. Namelijk de aangepaste tekst vanuit het verleden. We willen inderdaad dat vertrouwen uitstralen. We krijgen namelijk ook signalen dat inwoners juist blij zijn. Die zijn blij met een heldere en duidelijke tekst die erin staat. Een paar jaar geleden zagen we namelijk dat mensen onnodig tegen boetes aanliepen, omdat ze niet goed begrepen wat de bedoeling was. We hebben onze brieven toen aangepast naar de tekst zoals die nu is en heel expliciet duidelijk gemaakt wat de bedoeling is, wat de consequenties zijn van de niet-aanvragen van de bewonersvergunning. Heeft haar vruchten afgeworpen, meer mensen vroegen de vergunning op tijd aan, met als resultaat dus ook minder boetes. We blijven dat onze dienstverlening naar inwoners natuurlijk verbeteren. Zullen we ook na deze brievenronde evalueren wat anders kan of moet. Uw suggesties of uw gevoelens van inwoners die via u ons bereiken nemen we daarin mee. Uiteraard, dus in de evaluatie van hoe deze ronde gegaan is, nemen we het mee. We zien dat meer mensen hun vergunningen aanvragen dan met een tekst die met wat meer meel in de mond was, om het zo maar even te zeggen. Uw tweede vraag is, kan ik garanderen dat de volgende keer de digitale infrastructuur op orde is? Helder antwoord, nee. Dat kan ik niet garanderen, maar dat proberen we wel. De systemen testen natuurlijk van tevoren. En we hebben te maken met een aantal onverwachte defecten in het systeem. Het systeem is wat aangepast, database is aangepast. Het zou er moeten toe leiden dat het aanvragen sneller verwerkt kunnen worden, dus beter voor iedereen. Monitoren nu of het systeem naar behoren functioneert. Ik zat gisteren naast iemand die vanuit Duitsland notabene de bezoekersvergunningen verlengde. Dat ging eigenlijk zonder problemen. Mocht het systeem nog problemen geven, doen we het handmatig. Het duurt allemaal iets langer, maar inwoners zullen daar niets van merken. Tot zover, voorzitter.
Dank. Zijn daar de vragen mee beantwoord?
Ja, ik denk grotendeels wel. Ik denk het mooi is om te evalueren hoe deze nieuwe brief dan bevalt onder de inwoners. En dan dat mee te nemen naar volgend jaar.
Goed, dan sluit ik daarmee ook het vragenuur van vandaag af. Ik wens u nog een fijne dag.
Daarom moest ik lachen, niet omdat ik jou uit.
Ja, ja, ja. Van alles hallo, Edkin is nu mij. Nu is, ja, daar ben ik, ja. Hallo. Ja.
Waar ben ik?
Dat doet me denken aan die Woody Allen film.
Waar ben ik?
Ja. Dat is een Woody Allen film waarbij hij een acteur in speelt, maar hij is out of focus. Permanent out of focus bent. Dus dan zie je hem ook geblurred. En dan komt hij thuis.
Nee, Manoushka zou het eigenlijk doen, denk ik.
Ja.
Maar ik